Lieve mensen, ik ben blij dat ik hier mag staan voor jullie en iets mag delen uit Gods woord. Het is de eerste keer dat ik hier in Halle ben en ik dacht, hier ga ik zeker niemand bekend tegenkomen. Maar ik had natuurlijk buiten René omgerekend en dat maakt dat ik mij al een beetje thuis voelde dat. Oké, prima. Ik ben oudste in de gemeente van Leuven en ik bedacht zo net van ja, we horen allemaal tot de provincie Vlaams-Brabant en toch is er zo weinig contact. Misschien bij deze dat er wat meer contact kan komen. Goed. Oh, de eerste staat er al op. Ik wil vandaag het hebben over geloof in volle vertrouwen. En ik denk dat iedereen dat wel meemaakt, dat er momenten zijn dat we heel krachtig staan in ons geloof, maar dat er ook momenten zijn dat we twijfelen. Maar goed, ik wil vanuit de actualiteit wat vertrekken. En 2 weken geleden hadden we verkiezingen. Ik neem aan dat die in Halle ook goed verlopen zijn. En ik vind dat altijd een heel spannende tijd. Die poster heb ik jaren geleden eens gevonden. Die tekening, ik vond die echt treffend. Je ziet op de affiches allemaal mensen met lange neuzen staan. Pinocchio's, die allemaal veel beloven. En als gewone burger hebben we vaak kritiek op politici. Maar we vergeten dat we zelf ook met een lange neus staan. Ja. Goed, ik vind het altijd een heel spannende tijd, die verkiezingen, omdat je verplicht wordt om een keuze te maken. En dan is de vraag, heel veel mensen komen op, voor wie ga je stemmen? Aan wie geef je je vertrouwen? En het kan zijn dat jullie misschien heel erg politiek geëngageerd zijn, of misschien dat politiek jullie totaal niks zeggen. Misschien behoor je tot de groep van mensen die al maanden op voorhand weet voor wie dat je gaat stemmen. Of misschien eerder tot die categorie die in het stemhokje zelf nog moet bepalen wie je stem gaat geven. Maar in ieder geval, wij moeten onze keuze maken. En dat is wel spannend, vind ik. Nu, hoe het ook gegaan is, of dat je geïnteresseerd bent of niet geïnteresseerd, ik hoop dat je een keuze met overtuiging hebt gebracht. Nu, de vraag aan wie geef je je stem, aan in wie stel je je vertrouwen, is denk ik geen eenvoudige. Want wie verdient je vertrouwen? Hoe goed ken je die kandidaten voor wie je moet stemmen? Je kan misschien de moeite gedaan hebben om partijprogramma's na te lezen of de pamfletjes die je gekregen hebt. Of misschien heb je op tv debatten of op radio gevolgd om ergens te achterhalen, ja, die mevrouw of die meneer, voor wat staat die? Kan ik daar mijn stem aan geven? Maar zelfs als je al die moeite doet om mensen te volgen en u te informeren, dan nog weet je niet wat er in zo'n man of zo'n vrouw zijn hart omgaat, wat hij werkelijk denkt, wat hij werkelijk voelt. En hier maak ik een sprong naar ons christen zijn. Als iemand aangeraakt wordt door de Heilige Geest, en zich bekeert, christen wordt, een levend geloof krijgt, zijn hart gaat afgeven aan Jezus, ja, dan gaat hij zich volledig moeten toevertrouwen aan God. En dan is er diezelfde vraag, hoe goed ken ik God? Hoe betrouwbaar is God? Wat mag ik van hem verwachten? Wat is hij van plan met mij en mijn leven? Nu, ons geloof is gericht op Jezus van Nazareth. En voor ons is christen zijn niet zozeer een kwestie van een aantal stellingen geloven, geboden gaan na te leven, maar het, of geloofsartikelen, Maar het gaat erover om een relatie. Het gaat niet over zozeer wat we geloven, maar wie we geloven. Het gaat veel meer om de persoon dan over de theologie die men daar rond gebreiden heeft. En dan, als je christen bent, dan gaat het erover van hoe persoonlijk ken je Jezus. Geloven heeft te maken met relatie. Dat heb je vaak al nog gehoord, neem ik aan. En de vraag is, is het geloof iets dat voor ons iets van de buitenkant is? Of streef je naar een diepgaande relatie? Is geloven het bepalende factor in je leven? Of stel je je tevreden met een meer vrijblijvende relatie? Zit er groei in je relatie? Ook een belangrijke vraag. De keuze voor God maken is niet iets dat enkel een pasbekeerde heeft, maar dat heeft ook iemand die al jarenlang christen is, steeds opnieuw te maken. En de vraag blijft dan relevant, hoe betrouwbaar is God? Wat mag ik van God verwachten? Ik ben met mijn slides al een beetje verder. Nu, trouw en betrouwbaarheid, dat zijn de basiselementen van een relatie. Eigenlijk van elke relatie. Of dat nu over een huwelijksrelatie gaat, over een vriendschapsrelatie, over een werkgevers-werknemersrelatie. Altijd gaat het over trouw en vertrouwen. Bij een huwelijk bijvoorbeeld gaan partners elkaar trouw beloven. En in een gezonde relatie mag men ervan uitgaan dat beide partners aan elkaar trouw zijn. Maar wordt één partner aan de andere ontrouw, ja, dan zien we dat dat meestal ook het einde is van de relatie. Trouw is dus eigenlijk de essentie van de relatie en trouw is ook de basis van ons geloof. En dus vandaag de vraag, hoe betrouwbaar is God? Nu, om even kijken dat dit werkt. Om te weten hoe betrouwbaar, hoe geloofwaardig God is, moeten we hem goed leren kennen. Dat is een eerste essentie. Net zoals ik zei, van, als je vertrouwen in een politicus wilt hebben, dan zou je moeten weten wie die is, waar die voor staat. Nu, God leren kennen is een heel moeilijke. Want God is aan de ene kant de totaal andere. God is heel anders dan wij. Het is zelfs moeilijk voor ons om God in al zijn dimensies goed voor te stellen. Maar anderzijds hebben we een God die zichzelf toont, die zichzelf openbaart, die zichzelf laat kennen. En als ons voorstellingsvermogen te beperkt is om God te vatten in al zijn dimensies, toch aan de andere kant doet God enorme inspanningen om te tonen wie hij is. Om God compleet in al zijn majesteit, in al zijn goedheid, in al zijn liefde, in al zijn schittering te begrijpen, daar zullen we als mens nooit volledig toe in staat zijn. Later wel, hoop ik. Als we samen in de hemel zijn en God ten volle mogen kennen, dan wel. Maar God komt ons tegemoet. God komt ons geweldig tegemoet in ons zoeken, in ons verlangen om hem beter te leren kennen. En ten eerste heeft God zijn eigen zoon mens laten worden. Heeft zijn eigen zoon naar deze wereld gezonden. Immanuel. En de bedoeling dat God zijn zoon naar de wereld heeft gestuurd om hier mens te worden, de enige bedoeling was dat wij God zouden kunnen leren kennen. Dat is de essentie van alles. En dat wij terug zouden kunnen verzoend worden met hem. Als wij Jezus ontmoeten, ontmoeten we de Vader. En Jezus zegt dat heel uitdrukkelijk. Ik heb een paar citaten uit het Johannesevangelie, waarin Johannes schrijft over Jezus, waar Jezus zelf zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat staat in Johannes 14, vers 9. Of, zegt op een andere plaats, ik en de Vader zijn één. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat zijn woorden die zijn opgeschreven door Johannes, die 3 jaar lang met Jezus heel intiem, heel close omging. Doorheen Jezus leer je de Vader kennen. Een tweede geweldig initiatief dat God genomen heeft, is dat hij zijn Heilige Geest heeft gegeven. En die geest van Jezus, die woont in ons. Je kan je geen intiemere relatie beschrijven als dit hier. De geest van God die in ons is. Leven vanuit Gods geest. En dit is eigenlijk een beetje het voorproefje, de voorafbetaling, de eerste aanbetaling. Er gaat nog veel meer komen, maar nu al mogen wij Gods geest hebben, die in ons leeft. Wij mogen vertrouwelijk al omgaan met hem. En een derde manier waarop God zich openbaart aan ons, en er zijn er nog veel meer, maar is zijn woord. Gods woord, de Bijbel. En hierin kunnen we lezen hoe God van in het begin de mens gemaakt heeft en met de mens is omgegaan, wat zijn plan is voor zijn schepping, welke beloftes hij heeft gedaan en ook welke belofte hij al is nagekomen. En daarin lezen we ook veel over God zelf, wat zijn karakter is, wat zijn natuur is, wat zijn persoonlijkheid is, wat zijn wil is. Nu, in de Bijbel staan er een enorme reeks van getuigenissen over God. Over zijn trouw en over zijn betrouwbaarheid. Ik denk dat welk ieder Bijbelboek daarover het heeft. En ik zie dat ook heel veel in psalmen terugkomen. Je zou bijna in iedere psalm wordt het thema van de betrouwbaarheid en de goedheid van God aangekaart. Ik noem maar 1 psalm, maar er zijn er tientallen voorbeelden te geven. Psalm 36, vers 6. Heere, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel, uw trouw tot in de wolken. Ieder boek getuigt van Gods betrouwbaarheid. Je kunt op God aan. Hij houdt zich aan zijn woord. En zijn woord, de Bijbel, op zich is betrouwbaar. Maar misschien denkt je nu, ja, dat is goed, dat zijn allemaal vrome woorden van vrome mensen. Maar wat betekent dat voor mij concreet? Hoe zeker kan ik zijn van God? En wat zie je bij natuurrampen, als er iets misloopt in de wereld? Een hongersnood, een oorlog, veel mensen die doodgaan aan ziekte of wat ook. Dan roepen mensen vaak, waar is God nu? Waar is die God nu? Waarom laat God dit gebeuren? En sommige mensen gaan meteen dan de schuld bij God leggen. Ze voelen zich tekort gedaan. Ze voelen zich bedrogen. Misschien dat er een geliefde kanker krijgt of overlijdt of dat er iemand in de buurt in de directe kring zelfmoord pleegt, dan voelen mensen vaak heftige gevoelens. En vaak is dat tegen God. Waarom heeft God dat verkeersongeval niet verhinderd? Waarom heeft God mijn vrouw laten ziek worden? Waarom moet mij dat overkomen? Waarom heb ik dit voor? Nu, het is juist in crisissituaties, dat je heel duidelijk doorkrijgt wie is. Hoe echt iemand is. Hoe betrouwbaar het is. Nu, die verwijten komen. Maar ze zijn eigenlijk onterecht. Betrouwbaarheid betekent niet dat God moet doen wat wij verwachten dat God gaat doen. Anders zou God een marionet zijn in onze handen. Zouden wij kunnen ons bedienen van God. Maar betrouwbaarheid betekent wel dat God consistent is. Dat God doet wat hij belooft. En dat zijn woord absoluut waar is. Dat God zijn belofte houdt. Dat hij aanwezig is en ook meeleidt met ons in noodsituaties. Nu, ik zei daarnet dat trouw zich uit, juist in momenten van verleiding, in momenten van crisis, dan wordt juist duidelijk hoe betrouwbaar men is, hoe trouw men is. Als men in beproevingen, verleidingen terechtkomt, dan is het moment dat het eigenlijk erop aankomt. En ik wil met jullie naar zo'n crisissituatie gaan. We hebben daar straks de tekst voor gelezen van Exodus 31. En wat zie je daar? Een mega crisissituatie in de relatie, in de prille relatie van God met het volk Israël. God, stel u voor, God heeft met zijn volk een verbond gesloten waarbij God zijn naam verbindt aan dat volk. Voortaan zou Israël het volk van God zijn en Yahweh zou de God van Israël zijn. En Mozes ontvangt 2 stenen tabletten. Zoals daar staat, met de vinger Gods geschreven. 10 woorden die erop staan. 10 woorden, richtlijnen die moesten mogelijk maken dat dit onbetrouwbaar volk, onrein volk, toch met een heilig en rein God zou kunnen omgaan. En ik zou bijna zeggen, de inkt is nog niet droog van die 10 woorden. Of beneden is het volk overspel aan het plegen. Beneden aan de berg maken ze hun gouden kalf. En dan zie je dat daar een geweldige, ja, megacrisis is. En als er overspel, ontrouw in de relatie speelt, dan is dat meestal het einde van een relatie. En wat is de reactie van God? God is enorm ontgoocheld. God is enorm kwaad. En hij zegt tegen Mozes: houd mij niet tegen, mijn brandende toorn zal hen verteren, maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Dramatisch. God staat op het punt om zijn eigen volk vanwege de ontrouw te gaan vernietigen. Maar hij wil een nieuwe start maken, zegt hij dadelijk, met Mozes. Dat doet ons denken aan de nieuwe start die hij destijds heeft gemaakt met Noah. En later ook met Abraham. Maar dan zie je in heel die discussie dat Mozes het hier niet bij laat. En je moet eens kijken naar de argumenten die Mozes aanhaalt om God van gedachten te doen veranderen. Mozes probeerde de Heere zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Nu, God had op een meest fantastische manier het slavenvolk Israël uit de klauwen van het machtige Egypte bevrijd. En had dat ook op een fenomenale manier gedaan. Dat was nog nooit gebeurd en dat is tot op heden ook nog nooit herhaald geworden. Hij had het volk uitgeleid door de Rode Zee laten gaan. Die was opengespleten, zodat ze op het droge, staat er, ongelooflijk, op het droge konden oversteken. En tegen dat het Egyptische leger erachteraan kwam, sloot de zee zich. En in één klap, op één dag, werd het machtigste leger van de machtigste staat vernietigd. Je zou moeten vergelijken dat vandaag op één dag heel het Amerikaans leger zou verdwijnen. De volkeren daar rond, ja, die wisten niet wat er gebeurde. Waren ontsteld van, hoe kan dit? Wat een machtsontplooiing is dit? Ze hadden direct heel veel ontzag voor wat daar allemaal gebeurde. Nu, in de hele lange geschiedenis die in het Oude Testament beschreven staat van God, die met het volk Israël omgaat, daar lees je eigenlijk constant ontrouw van het Joodse volk. Dit is één grote crisis, maar dat herhaalt zich eigenlijk constant. Het is bijna een rode draad dat het volk ontrouw wordt, zich in nesten werkt en dan stuurt God profeten of richteren om de zaak terug recht te brengen en om telkens weer erop te wijzen dat ze moeten breken met hun zonde, maar dat anderzijds God al klaar staat met zijn liefde en zijn vergevingsgezin karakter om de zaken terug recht te trekken. En dan zie je dat telkens die profeten ook tegen het volk Israël zeggen, gedenk Israël de geweldige daden die God gedaan heeft aan ons. En dan verwijzen ze onder andere aan de uittocht. Gedenk toch, Israël, hoe Yahweh uw voorvaderen heeft uitgered. Pardon. En hier is het Mozes die God herinnert aan zijn eigen grote daden. En ook aan zijn geweldige naam, aan zijn reputatie. Vers 12. Wilt u dat de Egyptenaren zeggen, hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen. Gods grote naam staat hier op het spel. Als God een einde maakt aan het volk Israël, ja, dan zal Egypte niet alleen in zijn vuistje lachen, maar dan zal het een blijvende blaam betekenen voor Gods grote naam. En bovenal, als God Israël gaat vernietigen, dan zou dat ook betekenen dat hij zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob niet zou nakomen. Vers 13, Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het gehele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Mozes heeft in feite drie argumenten om God te overtuigen om trouw te zijn aan zijn verbond. Namelijk omwille van zijn geweldige historische daden die hij gedaan heeft, weldaden aan het volk Israël. Ten tweede omwille van zijn grote naam. En ten derde omwille van de belofte die hij gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Met andere woorden, God is het gewoon aan zichzelf verplicht, aan niks of aan niemand anders, om trouw te zijn. Paulus zegt het heel scherp in het Nieuwe Testament, in 2 Timotheus 2, vers 13. Als wij hem ontrouw zijn, hij blijft ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. God kan alles geloven, maar hij kan niet zichzelf verloochenen. Als je één zegt, ding dat God niet kan doen, God kan niet onwaar worden. God kan niet ontrouw zijn. Dat is één zaak die God niet kan doen. Ja. Nu, ik vond het zo interessant. Eigenlijk is de preek een beetje voortgekomen uit een studie die ik gemaakt heb. Maar ik vond het zo interessant om verder te zien hoe Mozes dan nog verder spreekt met God. En daarvoor lees ik even verder en dat is 33, Exodus 33, 12, vers 18. Mozes zei tot de Heer, u draagt mij wel op dit volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij zult sturen. Terwijl u toch gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, ben ik goed gezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u bij goed gezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. Dat is ook heel subtiel van Mozes. Hij zegt altijd tegen God, denk, het is uw volk, hè? Het is uw volk. De Heere antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om u gerust te stellen? Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volkeren die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. God geeft de opdracht aan Mozes om verder te trekken. In feite was dat verder trekken iets essentieel voor dat volk. Het volk was onderweg en Mozes zat al 40 dagen op de berg. Mensen gingen twijfelen, komt dat allemaal wel goed? En dat was de aanleiding waarom dat ze bij Aaron gingen aankloppen. Zeg, die Mozes, daar horen we niks meer van. Er moet weer wat gebeuren. En dat was de aanleiding eigenlijk dat men afvolging ging maken. Nu, Mozes krijgt opnieuw de opdracht van God, trek verder. Maar Mozes, die is er niet gerust in. Die is er niet gerust in dat God gaat meegaan. En Mozes weigert. Mozes weigert om te vertrekken zonder dat God duidelijk aanwezig is met hen. En Mozes gaat staan op de belofte, want God had aan Mozes ook een belofte gedaan. God had hem namelijk gezegd dat hij genade had gevonden in zijn ogen. Nu, als Mozes daadwerkelijk genade in zijn ogen had gevonden, en niet alleen Mozes, maar ook het volk, dan kan het niet anders of God moet met hen meegaan. En Mozes zegt, ja, hoe anders zal het zichtbaar worden voor de buitenwereld dat wij uw volk zijn als gij niet meegaat? En dan zie je in vers 17, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Gods engagement is veel breder dan wij ons kunnen voorstellen. Het lijkt geen grens te hebben. Het vierde drijfveer voor God om trouw te zijn, is Gods genade. Mozes had genade gevonden in Gods ogen. En die geweldige genade geldt ook voor ons. Ook voor ons christenen vandaag. In Christus hebben wij dezelfde genade gevonden. En die Christus is met ons. Wij zijn daardoor geborgen in zijn hand. Hij is altijd bij ons. In onze diepste crisissen, in onze zwaarste momenten in ons leven, mogen we zeker weten dat Jezus, dat God met ons is. Dat hij met ons gaat. Mozes besefte heel goed dat als hij met dat volk moest gaan optrekken zonder God, dat het een verloren zaak was. En datzelfde geldt voor ons. Zonder Gods aanwezigheid zijn ook wij een vogel voor de kat. Zijn wij ook reddeloos verloren. Hebben wij geen hoop, hebben wij geen perspectief. Ik weet niet dat jullie dat liedje kennen, Ik zal er zijn, van Sela. En dat bekend is hier in de kerk. Dat drukt dat ook heel krachtig uit. In alle omstandigheden, zegt Jezus, ik zal er zijn. Nu, tot slot, zeer opmerkelijk is de reactie. Mozes is in dialoog, eigenlijk in discussie met God van in het begin. God wil het volk vernietigen en Mozes, de grote Joodse diplomaat, weet hier God te bewerken dat hij uiteindelijk van dat voornemen afziet. En dat is voor ons geweldig nieuws. Maar dan moet je zien, hij gaat verder en verder. Het was niet voldoende voor Mozes dat God zegt, ik zal het volk heel laten. Nee, Mozes wou ook dat God toezegde dat hij meeging. Dat hij niet alleen met dat volk moest optrekken. Dat God er zou bij zijn. En nu op het einde zegt hij nog iets anders. Hij zegt, laat toch uw heerlijkheid zien. Bij ons, ik weet niet of je die uitdrukking kent, noemen ze dan een sloeker. Iemand, een gulzigaard. Iemand die nooit genoeg heeft, die nog altijd meer wil. Dat is Mozes. Op het einde van heel dat debakkelen zegt Mozes, en ik wil uw aangezicht zien. Nu, in het boek Exodus staat beschreven wie Mozes is en hoe speciaal Mozes is. In vers 11 van hoofdstuk 33 staat, en de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Niemand had ooit zo'n close relatie met Yahweh dan Mozes. Niemand die zo dicht tot God kon naderen. In Deuteronomium staat bijvoorbeeld, en er is in Israël geen profeet meer opgestaan als Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. Mozes had dat voorrecht van 40 dagen lang op de berg met Yahweh te zijn. En omdat Mozes zo'n compleet vertrouwen had op God, kon hij ook zo direct God aanspreken. God verbidden. Denk toch aan die grote daden. Denk toch aan die grote naam, Heere. Denk toch aan de belofte die gij gedaan hebt. En denk aan de genade die gij mij beloofd hebt. En dus vraagt Mozes op het einde, laat mij toch uw majesteit zien, Heer. Dat is het hartsverlangen van Mozes. Het is alsof Mozes zich niet tevreden stelt met wat God allemaal beloofd heeft en doet. Mozes wil meer. Mozes wil God kunnen zien. Gods heerlijkheid zien. En dan gebeurt er iets fantastisch. Iets hoogst uitzonderlijk. Deze morgen heeft de dienstleider gezegd, willen we vandaag iets bijzonders beleven. Nu, dat was toen ook zo. Want God kan zichzelf op dat moment niet tonen aan Mozes. Want Mozes zou het niet kunnen uitstaan. Mozes zou ten onder gaan. En dus maakt hij een compromis. Hij zegt, ik gun u wel een blik langs achter. En in het voorbijgaan zal je iets van mij kunnen zien. En dat staat dan ook beschreven zo. En dat mogen we meelezen. Ik denk dat de laatste slide moet zijn. Ja. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Het is alsof God zijn visitekaartje afgeeft. Hè. En wij mogen achter de schouders van Mozes meekijken. En God vertelt wie hij is. Hij beschrijft zichzelf als liefdevol. Vol van genade, vol van geduld. Waarachtig en ook trouw. Als wij God ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. We afsluiten in gebed. Lieve Vader, ik bid u dat het ons verlangen mag zijn dat we een intieme relatie met u wensen. Dat we heel dicht bij u willen komen. Ons hart, onze zorgen, al wat er in ons omgaat, bij u brengen. En anderzijds een volkomen vertrouwen in u mogen stellen. Dat we ons niet gaan tevreden stellen met een oppervlakkige relatie, met een half kennen, maar dat we net als Mozes er alles toe doen om dicht bij u te komen. U te mogen kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat we ons bewust mogen worden en verzekerd mogen worden van uw trouw, uw genade, uw geduld met ons, uw liefde, uw hoop. En dat we dat ook iedere dag opnieuw mogen naar uitzien, Heer, wat u doet in onze levens. Amen.